U gaat nu luisteren naar een programma van Seniorenomroep Venlo. Wij wensen u veel luisterplezier.
Seniorenomroep Venlo presenteert Stel u eens voor. Een radioprogramma waarin Hai van Hoorn in gesprek gaat met gewone mensen, maar met een buitengewoon verhaal. Stel u eens voor. Te beluisteren op seniorenomroepvenlo.nl.
En een goeiedag, luisteraars. Welkom bij het programma Gewone mensen met een buitengewoon hol. God toch maar een schoot verzitten, want hij tegenover mij zit nemens minder als Nick Hoogland. Dit jaar 70 geworden en, let op, al 40 jaar actief als Tegelse pottenbakker. Nick, van harte welkom.
Dank je wel.
Als ik het even terugtel, 70 jaar geleden, dan ben ik geboren. Dan kom ik zo oude rond 1954.
52, ja.
En als ik de oude dicht doe, dan zie ik een tegelenveel meer, wat bepoord wordt door daakpannen en steenfabrieken en kleigroeven, kleitreinkjes die op en af reden van de fabriek naar de groeves. En dan deelt die het besticht dus opgegroeid.
Ja.
Moet je dan stellen dat ze de klei met de paplepel ingegeven?
Ik ben uit de klei getrokken.
Ja, dat moet ik al niet zeggen.
Ja,
ja. Want die oedrekken hadden je dat, hè?
Ik ben een beetje uit de klei getrokken.
Ja, dat zei je zo. Die ben je echt letterlijk? Nee, niet letterlijk.
Nee. Mijn vader werkte in een keramiekfabriek bij Tiewe. Grote keramiekfabriek. Die maakte bakstein, die maakte buizen, die maakte pannen. Die maakte tegels, verschillende soorten tegels en dingen. Dat was een heel goed bedrijf. Meer dan 400 man personeel werkte daar. En mijn vader was daar de bedrijfschilder. Dus hij werkte zelf niet in de klei, maar hij werkte wel door die ganse fabriek. Dus ja, was een van de mensen van de fabriek. En ik ben geboren op een Van Kleefstraat in Tegelen. En ja, vlakbij, 30 meter misschien, van ons huis af, was de fabriek van Louwmans. Dus daar liep ze als kind al bijna binnen. Het tramje van de dingen liep door, tussen de huizen door. Als ik naar school ging, dan kruisde het kleitramje zo weg. Klei was er altijd en overal. Dus, en onze achterbuurman, dat was Graat Douwe, die was pottenbakker bij Russel Tichelia, maar die had achter een schapje, had hij ook een draaischief staan en daar draaide hij ook werk. En daar sting ik als kind van 4 jaar, sting ik al aan de draaischief te kijken wie er aan het werken was. Dus ik heb dat eigenlijk gewoon echt letterlijk met de paplepel ingegoten. Ja.
En door mij ook, waarschijnlijk die liefde voor...
Ja.
klei,
ja.
Het bakken.
Ja. Onbewust, onze pap werkte op de fabriek. In de tijd waren ze geen beveiliging. Als onze pap de boterhammen vergeten was, dan zei mam van, hey, breng die even naar pap toe.
Ja.
En dan pak ik de fiets en dan reed ik de fabriek op. En dan vroeg ik aan de portier waar mijn vader aan het werken was. En dan zeiden ze, dat is in de buizenfabriek. En dan fiets ik naar de buizenfabriek. En dan zorg ik mijn vader op en dan bracht ik hem de botrammen. Dus ik wist precies, ik ken die fabriek nog ruim wie er toen ooit zoog.
Maar er waren in Tegelen natuurlijk ook nog wel veel pottenbakkerieën al.
Ja, er waren er nog wel wat. Natuurlijk, Russel Tichelia was in dit tijd natuurlijk helemaal actief nog.
Was ze eigenlijk te binnen geschiet of geen kieken?
Nou, dingen bij oma Graat Douwe.
In die tijd is misschien een soortje gelach en gepoord. Waarschijnlijk, hè?
Ja.
En toen zei ze toen op een gegeven moment, ja, dat wil ik ook doen, ik wil pottenbakken weer.
Ja, dat was niet zoiets was ze rechtstreeks goed doos. Was wel iets waar ik altijd door gefascineerd was. En ik moet zeggen dat mijn schoolcarrière niet de meest glanzende carrière is geweest.
Daar had ze niks mee?
School had niks, niet zoveel met mij, had ik het gevoel.
Oh,
en,
ja.
Dus ik heb niet zo'n hele briljante schoolcarrière gehad. En toen ik naar de middelbare school, wat ik daar aan heb gehad, een beroep moest kiezen, wil ik eigenlijk hier pottenbakker leren. Wil ik eigenlijk met de kunstnijverheidsschool, was er nog pottenbakken, ik was leren vroeger. En dat mocht niet, ik moest eerst maar eens een fatsoenlijk beroep leren. En dat, toen ben ik in de zorg terechtgekomen.
En wat moet je toch bij voorstellen, Dick?
Ik ben naar Maria Roepaan gegaan, in de gehandicaptenzorg heb gewerkt. Ik had vanuit de middelbare ben ik kinder- en jeugdverzorging genomen. Dat was op de huisartsschool in Venlo, was een beroepsopleiding naar de huisartsschool. Of als ze dan de theoretische afdeling van de huisartsschool had gedaan, dan kostte ze daar naartoe. Maar dat kostte ook met andere middelbare schoolopleidingen, kostte daar dingen. En dat was echt een kinder- en jeugdverzorging was dat.
Zo heeft ze ook gewerkt?
En heb ik 2 jaar gevolgd, die school, en ben ik ook geslaagd. Ik was samen met een jongen uit Kessel, Harry, waren wij de eerste jongens in Nederland die op die kinder- en jeugdverzorging deden.
Ja, heel bijzonder.
Ja, dat was heel grappig, ja. Heel erg leuk was dat. Ja, dat was echt zo, 71, 72, ja, is dat geweest.
Wanneer kwam de omkeer?
Nou, ik heb er altijd in geïnteresseerd geweest, in pottenbakken. Dus ik heb die kinder- en jeugdverzorging gedaan. Vandaar ben ik uiteindelijk op Maria Roepaan gaan werken. Een tijdje, daar heb ik mijn vrouw leren kennen, die ook in de zorg werkte. Ik was een wat rusteloze ziel, laat ik het zo zeggen. Toen ik op Maria Roepaan begon te werken, toen kreeg ik dus een salaris. Bij het eerste salaris ben ik naar de bank gegaan. Ik zag, op het moment dat mijn salaris op de rekening komt, wil ik dat er zoveel afgeschreven wordt, want ik wil sparen.
Zo.
Wil ik wel het niet zien.
Een verstandig mensje.
Ja, dat was, ik wil gewoon reizen. Ik wil de joods op.
Ah, die geest.
Dus ik ben vanavond, eerste salaris heb ik gewoon geld gespaard om te gaan reizen. Dus dat geld zoog ik niet, dus dat was er niet. Dat was, ik heb goed geleefd met wat ik op de rekening had. Dat was wat te leven.
En toen ze genoeg geld had, waar ging Nick Hoogland toe heer?
Nou, toen ik heb door mijn vrouw leren kennen. En toen mijn vrouw was, die werkte er al een tijdje. En die wordt ook enthousiast voor het reizen.
Zo.
Dus toen hebben we met z'n tweeën gespaard. En toen ik in 1978... Ik geloof 78 jaar. Toen we gaan reizen, hebben we de baan opgezakt. We hadden niks dingen, hadden geen hoes meer om te wonen. We hebben echt de baan opgezakt. En in de tijd was het een ding om naar Israël te gaan. Als volunteer in een kibbutz.
In de kibbutz.
Ja. En door, dat hebben we gedaan als eerst, voor het gevoel van, je moest dus eerst een beetje wennen aan ergens anders zien. Aan het wegzien en kijken wie je stad bevelt. Dus ik ben uiteindelijk ruim een half jaar op een kibbutz hebben we gewoond en gewerkt. Vandaar zijn we naar Turkije gegaan en vanuit door Turkije, Iran, Afghanistan, Pakistan, India en Nepal gereisd.
Maar Nick, en een deed al?
Ja. Goed met openbaar vervoer. Pak ze de bus. In Afghanistan waren er gewoon vrachtwagentjes waar personen mee vervoerd worden. En dan reizen we door die landen. Ja. Ja.
Zo, dat Nick de pottenbakker heeft nog een aardige rol voor haar. Ja.
Maar waar we ook kwamen, als we ergens met het idee hadden dat er pottenbakkerieën waren, dan gingen we dat opzoeken.
Ah, dan komt het.
Dan hadden we allebei dingen. Op Maria Roepaan had ik alles. Er was een handarbeidlokaal, maar dan mocht ze in de vrije tijd ook werken als ze wols. En er sting een drijfschief, dat was klei, dus daar heb ik toen al wel wat zitten te prutsen.
Ik heb dat een keer terug.
Ja, dat is dingen. Mijn vrouw die had, voordat ze mij leerde kennen, had ze al eens een keer ergens bij de pottenbakker een cursusje gevolgd. Dat begon toen zo net. Dus we hadden wel een interesse in keramiek en in pottenbakken, dus dingen. En ja, goed, dan komt ze terug naar zo'n reis.
Ja, in die landen waar ze natuurlijk ook.
Ja, dat is
in
ieder geval
ook voor de regie.
In vooral in India, dus overal pottenbakkers.
Dat ben je ook geweest?
In India, ja.
Mijn god, een reis. In
India en Nepal zijn ze heel veel pottenbakkers. Daar weer bijvoorbeeld, als ze, zeker in dit tijd, als ze met de trein reizen, dan komt de trein kwam het station in rijden en dan zien er theeverkopers. En die hadden een grote kan met thee. En dan hadden ze een emmer met allemaal kleine terracotta tassen. Gewoon heel leeg gestookte terracotta aardewerken putjes. Toen wordt de thee ingeschoten, daar betaalden ze een beetje geld voor. En dan dronk ze rustig in de thee op. En als ze dingen, als ze thee op had, dan gooiden ze het putje uit het raam.
Kapot.
Kapot. Dat was dingen, dat waren echt... Het was zo leeg gestookt dat het ook weer heel snel disintegreert natuurlijk.
Ja.
Maar dingen, en hetzelfde als ze yoghurt wilt kopen. Dan ging ze, er waren bepaalde plekken op de markt waar yoghurt verkocht werd. En het was een ronde terracotta pot. Die was gevuld met yoghurt. Er loog de dik in te weren door de terracotta poreuzes. Trekte heel veel vocht naar buiten toe. Dus ik kreeg van een natuurlijke koeling waar staat. En dat was heerlijke yoghurt wordt er in verkocht. En dan denk ik, dat was ook eindwegpotten, die gooien ze leeggestookt, dus kosten ze ook maar zo kapot gooien. En wij deden natuurlijk, als we ergens verbleven een tijdje, dan bewaarden we al die putjes en die zaten we mooi netjes leuk neer, dat was een groepje ergens. Dus we waren er altijd, en we waren ook overal pottenbakkerieën.
Ben je dan lang geweest?
Die reis, daar zijn we bijna anderhalf jaar weg geweest.
Dus anderhalf jaar later kwam ze terug met een schat van ervaring natuurlijk.
Ja. En toen zijn we toch weer in de zorg gaan werken. En dan kruip het bloed, wordt niet gewoon gekend. Dus gingen we weer op reis. En toen zijn we met de fiets eerst naar Santiago de Compostela gefietst.
Dat is dus toch een reis voor ons. Ja.
Maar ook onderweg wel pottenbakkerieën gezien. Uiteindelijk weer een hele dingen. Nog een keer een dik jaar in Israël gewoond ook. Ik werkte in de zorg. En in de jaren 80 wordt plotseling de eerste grote bezuinigingsronde kwamen. Voorheer was heel makkelijk, de werkers in de zorg. Ik kon ontslag nemen, er ging ze wat doen. En er was altijd werk in de zorg. Er was, overal was werk te vingen. In de jaren 80 komen de eerste bezuinigingsrondes. En het is altijd de gehandicapte zorg die als eerste moet inleveren. Die staat ook weer als laatste in de rij als er weer geld is. Dat zijn makkelijke mensen, want die protesteren niet zo makkelijk. Betekende dat er een personeelstop was in de gehandicaptenzorg. Er kon geen nieuw personeel meer aangenomen worden. In dit tijd het meeste zorginstellingen hadden een in-service opleiding. Maria Roepaan had zijn eigen personeelsopleiding. Dus die noemen lever personeel aan wat ze zelf opleiden als mensen dat
van
boeten. Dus het was een personeelstop. En ik was net 30, ja, dan komt ze uiteindelijk bij de sociale dienst terecht, want dan komt ze van een reis af, dus niet, is geen recht op WW of zo. Dus kwam ze bij de sociale dienst terecht en werk proberen te zoeken. Een tijdje bij de Blauwe Mier hebben we mee gewerkt, de eerste kringloopwinkel van Venlo, mee opgezet nog. Maar dan moest toch zorgen, want dat is het behoud van uitkering waar staat. Moest toch een toekomstperspectief zoeken voor zichzelf. En ik had in de krant gelezen van een keramiekopleiding die ze heen in Tegel willen starten. Een samenwerkingsverband van arbeidsbureau, de sociale diensten van Tegelen, Venlo, Bruiver en de Stichting Mensen Zonder Werk, die heeft zo het. En die ook in Venlo de Hoepel bestierde. Ik vertelde Russel Tichelia, dat sloot in de jaren 70. Begin jaren 70 is dat gesloten, maar die werkplaats is overgenomen door T. van Rens. En die noemde dat toen het Kunstkeramisch Centrum. Het Kunstkeramisch Centrum, dat zoot nog op de Steinweg, waar Russel Tichelia dingen, maar die moesten verhuizen. Daar wordt de cursus gegeven. En uiteindelijk is die cursusruimte verhoest naar de tienschuur. En met behulp van de sociale dienst, de Stichting Mensen Zonder Werk en het arbeidsbureau is door die opleiding gekomen. En T. van Rens was door de docent. Nou, ik had dus gelezen van die opleiding. Dat was een opleiding die bedoeld was om de Tegelse traditionele keramiektechnieken te behouden en door te geven aan een nieuwe generatie. Ik moest bij de sociale dienst komen en degene die mijn dossier behandelde zei van ja wie moeten we nou verder? Hè? Want er is die personeelstop, wie zoest u in de toekomst? Ik zeg ik heb in de krant gelezen van die opleiding. Dat zou ik heel graag willen, want dat is iets wat ik eigenlijk als kind altijd al wil doen. Ik wil iets met keramiek. En ik pak de telefoon, die draait een nummer en geeft me de hoorn in de hand en zegt maak maar een afspraak. Die waren heel erg blij dat er mensen waren die dat vrijwillig willen. Er waren eindelijk was er zeemers die gewoon uit zichzelf erop kwam om er zich voor op te geven. De meeste mensen die er zoten, die woorden door de, die een beetje kosten tekenen of een beetje onrustig waren, was wat moeilijk te plaatsen. En snap wat ik bedoel, die woorden gezegd van misschien is dat wel wat. Ja. Gang toch maar eens naartoe.
Ja, zo wordt dat gezegd.
Ja, en omdat ze mensen moesten plaatsen. Er was gewoon niet genoeg animo voor eigenlijk. En uiteindelijk heb ik met die opleiding, die heeft 3,5 jaar geduurd. We hebben die met 8 mensen afgemaakt. Ja, daar ben ik vanaf toen ben ik vandoor, heb ik een tijdje als pottenbakker gewerkt in een productiebedrijf in Bezel. En toen ik daar ontslagen word, want langzaamaan kwam de druk vanuit importen vanuit China. Dat was allemaal wat minder dingen, minder. Ja, het wordt te duur om het heet te produceren, daar kwam het eigenlijk op neer. Toen word ik ontslagen. En toen ik thuis kwam, hebben mijn vrouw en ik gezegd, dan gaan we gewoon voor onszelf beginnen. En van het spaargeld, dat bietje wat we nog over hadden.
Had ze nog wel over?
Ja, van dat reisgeld hadden we nog wel een bietje over. Nee, dat was niet heel veel, maar echt van ons allerlaatste spaargeld hebben we een oventje gekocht. Een heel klein oventje. En daar zien we, ik had een collega, Gul Jacobs uit Milsbeek, van de Olde Kruigen, Milsbeek, was vroeger langs de weg, ik ken veel mensen nog wel.
Was ook stage gelopen, heb je?
Daar heb ik ook stage gelopen, ja. En daar heb ik een drijfschief van geleend, want ik had zelf geen echte goede drijfschief. Oh. De geleende drijfschief en een klein oventje zien we begos.
In Tegelen zit je begos.
Eerst achter het hoes.
Dat was een stijl?
Op een zandstroom in Tegelen.
Ja.
En gewoon achter het hoes, rijtjeshoes en het schapke. Daar sting de drijfschief en we hadden een afdek gemaakt tussen het schapke en de achterbouw van het hoes. En daar sting de oven.
Al de verhol.
En daar zijn we mee begonnen. En op een gegeven moment midden in Tegelen bij de kerk had ze een winkeltje dat goed Akkelei. Mieke Smeets runde dat en dat in zijn hoes. En dat Mieke maakte zelf kleier. En zijn man maakte wat speelgoed en meubeltjes. En mensen die kosten toch werk, wat ze zelf maakten, in consignatie afgeven en dan wordt dat verkocht. Mijn vrouw, Pim, die kwam door Dukker. En op een gegeven moment kwam dat ter sprake dat we dingen. Dus heb ik van, laat maar eens wat werk, werk zien. En dingen, dus mijn vrouw is met wat werk door naartoe gegaan. En die waren heel enthousiast. En toen kwam ter sprake dat we een werkplaats zochten. Een plek zochten waar ze wat meer ruimte dingen. Oh, zit Mieke, ik zal eens vragen. Ik ging erachter, zie een man komt eraan, Mats Smeets. Ik kom eraan en dingen van, die had vroeger in een pottenbakkerieken gewerkt. Als jong in een pottenbakkerieken gewerkt bij Gubbels op de hei. En die ziet mijn werk en vind ik dat leuk werk. En Mieke, zou je niet heen neven in de dingen? Zou je niet heen neven? Dus ben ik neven dat winkeltje, dus nu zit er de kapper, Haarfijn. En waar later het raam was,
die
achter het raam, dat was mijn werkplaats. Daar was mijn werkplaats en toen op een gegeven moment is Mieke opgeruimd met die winkel. En toen zien we ook gewoon vanuit de werkplaats gaan verkopen. En daar heb ik 4 jaar gezeten. Dat was mijn eerste werkplaats. Daar heb ik 4 jaar gezeten. Als ding was piepklein. Het was 2 keer zo groot als deze studio, ik geloof ik. En dat ding, er stond alles in. En dat moest ik ook niet meer goed verkopen. En dat kleine oventje, dat heette al. Het was heel erg werk, want dan moest ik elke nacht stoken op nachtstroom, want dat was goedkoper. En dan in de loop van s'avonds leegholen, heet leegholen, vult de heet. En dan niet inzetten en weer aanzetten. Want, ja, dat en
wat,
was...
wat kwam er ook dan over? Ik bedoel, wat maakten ze toen in dit
tijd? Ik maakte werk wat wel aansloot. Eigenlijk ja, is altijd een soort... Loopwissel. Ik heb altijd dit soort aardewerk gemaakt. Wat ik nu dingen. Wat was August Tegels aardewerk?
Moet ik het onderbiedig zeggen? Schade, potjes, spannen, gebroeks.
Ja, gebroeksgoed. Ja, vooral gebroeksgoed. Ja.
En, maar dat was ook de inkomen?
Nou,
of
moesten
ook
we,
inkomen?
Daar moesten we relatief snel van leven, joh. Pim, die vrouw, die is toen wel een. Toen we er echt van toen is Pim wel een tietje, of eigenlijk een aantal jaren, gaan werken in de, als bejaardenverzorgster. Dus we hadden ondertussen 2 kinderen. We moesten toch een ziekenfondsverzekering hebben. Als ze werkte, dan had ze als een van de partners werkte, was ze automatisch het hele gezin.
Ja, dan moest dus brood op de plank komen. He?
Dus broer op een plank komen, er moest een regelmatig inkomen binnenkomen. En er moest een verzekering zien. Die verzekering was vooral het allerbelangrijkste. Nu hebben we in een hele korte tijd hebben we moeten leren leven van wat de pottenbakkerie en dat beetje werk wat Pim dan in de die paar oor die Pim in het bejaardenhuis had, was opleverde. Dat was een spannende tijd, maar ook wel heel leuk.
Maar een mooie tijd, hè?
Ja, prachtig.
Een prachtige tijd,
hè? Ja, zeker. Dat is vanuit niks dingen, maar ik heb plank nodig voor de pottenbakkerie. En die, dan kijk wordt op de kerkstraat, wordt verbouwd ergens. En dan keek ze op de container als er wat plank vond. En dat dingen, dat waren de planken om de pot op te drogen. Nou, er is niks mis
en
mee.
En vandaar het beetje door die atelier gegooid waar ze nu nog zit. Luisteraars, je hebt geluisterd naar het eerste deel van het interview met Niek Hoogland.